Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 17e psalm en daarvan het 3e en het 7e vers. Psalm 17, ik zet mijn treden in uw spoor, dat is vers 3. En red mij van hen die het ruim genot, dat is vers 7.
Thank you.
We lezen het woord des Heren uit het boek Numeri, het 22e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 21. Numeri 22, vers 13 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 94. Neem dwaas de Heer, weet uw gedachten. Toen stond Biljam des morgens op en zeide tot de vorsten van Balak: gaat naar uw land, want de Heere weigert mij toe te laten met uw lieden te gaan. Zo stonden dan de vorsten van de Moabieten op en kwamen tot Balak en ze zeiden: Biljam heeft geweigerd met ons te gaan. Doch Balak voer nog voort vorsten te zenden, meer en eerlijker, dat wil zeggen achtbaarder dan die waren, die tot Biljam kwamen en hem zeiden: alzo zegt Balak de zoon van Zippor, laat u toch niet beletten tot mij te komen, want ik zal u zeer hoog vereren. En al wat gij tot mij zeggen zult, dat zal ik doen. Zo kom toch, vervloek mij dit volk. Toen antwoordde Biljam en zeide tot de dienaren van Balak: wanneer Balak mij zijn huis vol zilver en goud gaven, zo vermocht ik niet het bevel des Heeren mijn schots te overtreden, om te doen, klein of groot. En nu blijft gijlieden toch ook hier deze nacht, opdat ik wete wat de Heere tot mij verder spreken zal. God nu kwam tot Biljam des nachts en zeide tot hem: dewijl die mannen gekomen zijn om u te roepen, sta op, ga met hen. En nochtans zult gij dat doen, hetwelk ik tot u spreken zal. Toen stond Biljam des morgens op en zadelde zijn ezel in, en hij trok heen met de vorsten van Moab. Zover. Belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanavond is ook nu weer uit Numeri 22, uit de geschiedenissen van Biljam, vers 16, het 16e vers van Numeri 22. Dat gaat over die gezanten, dat tweede gezantschap dat tot Bileam komt namens koning Balak, die tot Bileam kwamen en hem zeiden: alzo zegt Balak, de zoon van Zippor, laat u toch niet beletten tot mij te komen. We willen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van het woord des Heren en in onze gebeden ook voorbeden doen voor zuster Hobbel, die deze week naar het ziekenhuis moet en daar ook moet worden geopereerd. Heren, in uw goedheid hebt u ons allen nog willen sparen en ons in de gelegenheid willen stellen om voor de tweede maal op te gaan als gemeente en ons voor uw heilig aangezicht te stellen in uw huis. We zijn hier opnieuw gekomen om te horen naar wat gij ons in uw woord zegt. Want uiteindelijk, heren, de prediking van het evangelie is toch een van de hoofdzaken in onze eredienst. Het woord mag verkondigd worden, uitgedragen, mag komen in de volle aanbieding van het heil voor zondaren. Het mag gebracht worden met bevel van bekering en geloof. Het mag komen als een woord van waarschuwing, als een woord van nodiging. Het mag komen, heren, als een woord dat ons schuldig stelt en veroordeelt, maar dat ook de weg opent en de zaligmaker voorstelt en alle rijkdom in en door hem. Maar heren, we zijn hier ook samengekomen om met elkaar voor uw heilig aangezicht te komen in gebed. Dat is ook een van de hoofdmotieven en van de hoofdelementen in onze eredienst. Samenkomen om te bidden. En om samen voor uw heilig aangezicht te treden, om daar onze noden en onze behoeften bekend te maken. Om een zegen te vragen over onze eredienst, over de prediking en over alles wat er in deze samenkomst der gemeente mag gebeuren. Om een zegen te bidden over allerlei ander werk in uw koninkrijk. Maar heren, hoe zullen wij op de rechte wijze luisteren naar uw woord? En hoe zullen wij op de rechte wijze, op een u welbehagelijke wijze bidden? We hebben nodig de geest der genade en der gebeden. De geest die onze oren opent en de geest die ons ook een tong geeft om te spreken. De geest die ons een hart geeft. Een hart om te verstaan en een hart dat ook de nood en ellendigheid grondig kent. Een hart waarin geloof aanwezig is. Geloof beoefend wordt in uw woord. Een hart dat naar u uitgaat en op u vertrouwt. Heren, o wij bidden u dat gij ons dat geven wilt door uw heilige geest. Van onszelf bezitten we het niet. En daarom, als wij hier komen met niet meer dan wat wij bezitten, heren, dan kan niets van alles wat wij doen uw heilig oog behagen. U hebt al duidelijk uitgesproken, heren, over het volk Israël in oude tijden. Gij, Heere Jezus, hebt dat in de dagen van uw rondwandeling op aarde ook herhaald. Toen u sprak over het volk dat tot de Heere naderde met de lippen. En wat de buitenkant betreft was alles wel in orde. En de offers werden op tijd gebracht en de plichten werden op tijd vervuld en de liederen werden op tijd gezongen. En dat is bij ons in grote lijnen ook nog wel zo. Maar heren, als het meer niet is en als het bij ons ook niet meer is dan dat, dan ziet u er zeker niet in welgevallen op neer. Dan is het voor u zonder inhoud. Dan heeft het voor u geen enkele waarde, erger. Dan zult u ook van ons moeten zeggen: doe het getier van uw liederen weg. En uw offeranden kan ik niet rieken. Heren, o wij bidden van u dat gij ons voor dat soort godsdienst wilt bewaren. Dat tevreden is met vormen en buitenkant en wat ceremonieën en wat plichten en wat werk van ons. Wil ons ervoor bewaren, o God, dat we daar iets van maken zouden. En dat we daar heimelijk op zouden steunen en vertrouwen. wil ons leren dat het gaat om waarheid in het binnenste. En dat degene die de Vader aanbidden, hem aanbidden moeten in geest en in waarheid. Maar wilt u ons dat leren? Er is een heilgeheim in. Een heilgeheim dat gij aan uw vrienden naar uw vrij verbond wilt tonen. Heere, schenk uw volk dan steeds meer van de beoefening van dat aanbidden in geest en waarheid en van dat luisteren in geest en waarheid en van dat bidden en tot u naderen in oprechtheid en in waarheid, opdat zo datgene wat wij ook vanavond weer mogen beleven ook waarlijk bestaan kan voor uw aangezicht. De prediking, de manier waarop we naar de prediking luisteren, ons bidden, ons zingen, ja, dat het alles geheiligd mag zijn in de vreze van uw naam en dat we er echt u in mogen bedoelen, uw eer erin mogen zoeken en dat we zo ook mogen verstaan, Heere, dat het dan pas waarde heeft voor u als het in uw geest gedrenkt is. Heere, wij smeken u om zo van uw genade te mogen ontvangen, om voor uw heilig aangezicht bezig te zijn in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Wilt gij werken, genadig werken in ons midden, en wilt gij uzelf openbaren als die God die niet alleen in het verleden gewerkt hebt, maar die ook in het heden die arbeid nog voortzet. En dat u nog bezig bent te bouwen dat gebouw dat straks klaar zal zijn. Dat gebouw, Heere, waar gij zelf de bouwmeester van zijt en waar de Heere Jezus het fundament voor gelegd heeft. Dat gebouw dat gij optrekt uit stenen door u gemaakt, door u geformeerd en tot levende stenen gevormd. Heere, laten we erbij mogen zijn. Wilt gij ons bij die bouw inschakelen? En wilt gij ons voor het eerst of opnieuw genade geven om zo ook in dat werk van u betrokken te worden? Heere, er zijn er ook in ons midden die dankzij uw genade zo al toegebracht zijn, ingevoegd zijn. En dan gaat het niet om de plaats waar. Dan gaat het om het feit dat, als we er maar in mogen zijn, als we door u maar meegerekend worden, als gij ons maar kent als in Sion geboren en door de Allerhoogste zelf beschreven, als gij onze naam maar kent, Heere, ook al is dat dan in aardse, naar aardse maatstaven gemeten en zelfs ook naar kerkelijke maatstaven gemeten, niet de meest vooraanstaande plaats. Wilt gij genade geven dat we dat mogen leren zien als het grootste wonder dat gij de namen van al de uwen inschrijft in de hemel? En ge hebt het uw discipelen ook geleerd, dat ze zich niet zouden verblijden over het feit dat ze duivelen uit konden werpen en dat ze zieken konden genezen en dat ze krachten konden doen, maar dat ze zich erover zouden verheugen en verblijden dat hun namen in de hemelen geschreven staan. Heren, en dat moet toch voor elk die u vreest het grootste wonder zijn. Doe het ook zo beleven als het grootste wonder dat de naam van die en die zondaar, kind van Adam, verloren in schuld en een prooi van de vorst der duisternis en voor eeuwig waard om verworpen te worden, dat de naam van zo'n ellendig mensenkind toch bij u de Heere bekend en geliefd is en dat gij zulke namen zelf inschrijft. Heere, laat uw volk zich zo in u en in uw eeuwig werk verblijden en laten ze zo u de eer ook mogen toebrengen. Maar geef dat het niet bij het getal mag blijven dat nu ingevoegd is als levende stenen in dat gebouw. Breng ook anderen nog toe, Heere, Stenen die nu nog dood zijn, maakt u ze levend. Stenen waar nog geen leven in is, waar alleen maar wereld en zonde en aardsgezindheid in te bespeuren is, maak ge ze levend. Maak gij ze door uw kracht zo levend, dat zij geschikt worden voor de bouw van uw huis. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heere. Breid uw koninkrijk uit. Wilt ge uw naam verheerlijken. Wil ook in alle noden van dit leven voorzien. De noden die er zijn, bij de een meer, bij de ander minder. De ene tijd meer en de andere tijd weer wat minder. Soms ernstig en voor sommigen diep ernstig. Heere, wilt gij genadig in al die noden voorzien en wilt gij genadig zijn en in genade neerzien op allen die een weg van beproeving moeten gaan. We denken bijzonder ook aan zuster Hobbel die deze week naar het ziekenhuis moet en deze week ook nog een operatie moet ondergaan. Heere, u weet wat dat inhoudt. U weet hoe verantwoordelijk het werk ook voor de chirurg is. U weet dat zij zich moet overgeven en dat ze het alles uit handen moet geven om een ander te laten zorgen. En die ander is ook maar een mens. Heere, laat zij dan vooral ook leren om het in uw handen te geven. In het besef dat alleen u waarlijk uitkomst kunt geven. En dat u ook de operatie kunt doen slagen. En dat u de chirurg met wetenschap en wijsheid kunt begiftigen om juist te handelen. Wilt gij zo haar genade geven om het alles in uw handen te leggen. En zo ook van u te ontvangen, Heere, wat ze hoopt. Namelijk uitredding en herstel en zegen in die weg. Geef haar dat met haar man en kinderen. En dat ze zo ook als gezin mogen beoefenen wat het is om tot u de toevlucht te nemen. Heren, wij leggen onze noden en de noden van de ganse christenheid voor u neer. Van uw kerk over het rond der aarde. Denk aan alles wat gedaan wordt om uw naam bekend te maken. Wees bijzonder met uw kerk die vervolgd wordt, Heren. Vervolgd door de boze machten die tegen u opstaan en die daarom ook vergrimmen tegen de vrouw en de overigen van haar zaad. Uw bruidskerk. Heren, en soms moet uw kerk er diep onderdoor. En soms wordt ze het gewaar wat het betekent om de voetstappen van Christus te moeten drukken. Ook in de weg van lijden, ook in de weg van vervolging, ook in de ondervinding van vijandschap en haat. Heren, houdt uw kerk in stand. Ook daar houdt uw kerk staande, ook in het gevaar. En wilt u zelf verheerlijken, ook in het werk uwer handen, door te beschermen, te behoeden. Ja, zelfs ook daar uw kerk nog uit te breiden. Heren, wij bidden voor allen die lijden in deze wereld. Er zijn er velen. In ziekenhuizen, in inrichtingen van barmhartigheid. Maar ook lijden niet zozeer lichamelijk als wel geestelijk. Lijden door armoede en honger en gebrek. Lijden door te moeten vluchten uit hun eigen land en ontheemd te zijn en in kampen opgesloten. Lijden door beroofd zijn van familieleden en vrienden. Lijden in eenzaamheid. Heren, wat een zee van ellende is er over deze wereld heen gespoeld. En wat een geweldige nood is er over de kinderen der mensen gekomen. En wie zal de nood lenigen? Wie zal die golven van ellende stillen? U alleen zijt machtig. Vanuit de rommelende ingewanden van uw barmhartigheid. Iets van uw barmhartigheid te laten afvloeien en indalen in de wonden die geslagen zijn. Doe het, o God. En maak zo ook plaats voor dat enige woord dat waarlijk van troost en van ontferming spreekt het woord van het evangelie. Zo leggen wij al die noden voor u neer. En wij bidden van u, schenk ons de verhoring van onze beden. Niet om enig recht in ons of enige goedheid bij ons, maar om Christus wil. Om zijnent wil alleen. Amen. We zingen Psalm 37, het vierde en het achttiende vers. Psalm 37, vers 4 en vers 18. Zwijg, Gode, wacht op het eind van 's Heere wegen, en ik heb het lot eens dwingelands waargenomen. Biliam heeft geen toestemming van de Heere gekregen om met de gezanten van koning Balak mee te gaan. U herinnert u dat Balak een gezantschap gestuurd had naar Biliam met het verzoek dat Biliam zou komen naar Moab om het volk Israël dat daar in de vlakke velden van Moab gelegerd was te vloeken. En toen Biliam die zaak met de Heere besprak, toen heeft de Heere hem gezegd: gij zult met hen niet gaan, gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend. En door de dingen zo aan Biliam voor te houden, heeft de Heere ook aan Biliam het evangelie nog laten horen. Deze man uit Mesopotamië, deze heiden, deze waarzegger, en wat je verder ook van hem zeggen kunt, deze man die buiten de lichtkring van de openbaring God stond en die de voorrechten die de Heere aan zijn volk Israël geschonken heeft niet kende en er niet in deelde, hij mocht toch het evangelie horen, het evangelie van het volk dat gezegend is. En met de verkondiging van dat evangelie nodigde de Heere deze heiden om ook tot dat heil te komen. Legt Biliam zich bij de beslissing die de Heere genomen heeft neer? Is hij gehoorzaam? Blijft hij in zijn eigen land en gaat hij dus niet mee met Balaks gezanten? Inderdaad, Biliam legt zich bij Gods wil neer. Hij gaat niet mee. Maar toch blijkt uit de manier waarop hij het zegt dat hij zich noodgedwongen bij de wil des Heren neerlegt. Let er maar op hoe hij het zegt. Toen stond Biliam des morgens op, vers 13, en zeide tot de vorsten van Balak: gaat naar uw land, want de Heere weigert mij toe te laten met ulieden te gaan. Dat is niet onwaar. Dat is geen leugen, maar het is ook niet alles wat er gezegd kon worden. Het is een halve waarheid. Biliam had erbij moeten zeggen waarom de Heere hem geen toestemming gaf om met die gezanten van Balak mee te gaan. Biliam had erbij behoren te zeggen dat de Heere nooit toe zou staan dat dat volk van Israël gevloekt zou worden, want het is gezegend. Maar dat zegt Biliam er niet bij. Integendeel, de manier waarop hij het zegt legt alle nadruk op het feit dat de Heere weigert hem toestemming te geven. En als die gezanten van Balak nu goed luisteren, dan weten ze genoeg. Dan kunnen ze uit Biliams woorden distilleren dat Biliam wel wil, maar dat hij niet kan, omdat God niet wil. Als het aan deze waarzegger lag, dan zou hij wel meegaan. Kijk, als Biliam nu met de Heere echt eens geweest was, als hij zijn wil onderworpen had aan de wil des Heren, als Biliam nu echt, ik zeg het dan maar met de woorden vanuit het Nieuwe Testament, als Biliam echt in de geest geleefd had van uw wil geschieden, de uwe alleen, want uw wil alleen is wijs en goed. Als Biliam uit dat beginsel geleefd had, dan had hij tot die gezanten van Balak gezegd: ik mag niet, maar ik wil ook niet. Ik begeer ook niet anders te doen dan de wil des Heren. En als dat volk des Heren gezegend is, wie zou ik zijn dat ik dat volk dan toch zou willen vloeken? Nee, dan wil ik me gaarne schikken naar de wil des Heren. En dan had hij die gezanten erop gewezen dat elke verdere poging ook nutteloos en ijdel zou zijn. Maar hij leeft niet uit dat beginsel. Het is niet in zijn hart, Heere, uw wil geschieden. Als de wil des Heren geschieden moet, dan is dat tegen zijn eigen zin in. Hij moet er zich bij neerleggen. Hij kan niet anders. Maar hij doet het tegen zijn zin in. En zo heeft Biliam helaas van dat gebod des Heren niets begrepen en van dat evangelie des Heren niets verstaan. Hij heeft niet begrepen en zeker niet gewild dat hij genodigd zou worden tot de Heren en tot zijn heil. Dat evangelie van dat volk dat gezegend was, dat is hem geheel en al voorbij gegaan. Daar had hij geen belang bij. Dat interesseerde hem niet. Hem interesseerde maar één ding. Dat geld wat hij gezien had in de handen van die gezanten. En waar ze het met hem over gehad hadden. En het gebod van de Heere, dat heeft ook al geen indruk op hem gemaakt. Dat gebod, gij zult niet. Hij vindt dat een last. Terwijl het juist tot zijn bescherming gesproken is. Omdat God het goede met deze man voor had. Omdat de Heeren hem wilde behouden. En van de weg van het kwaad, van de weg van het verderf wilde afhouden. Maar hij heeft dat gij zult niet als een last gevoeld. Arme man. Arme man die onder het woord gezeten heeft. En die toch alleen maar voor geld en eer leeft. En die alleen maar denken kan aan geld en eer en aanzien. En zijn kostbare arme ziel verwaarloost. De gezanten gaan terug. En als zij de woorden van Biliam overbrengen, dan doen zij dat ook op hun beurt weer onvolledig. Want zo stonden dan de vorsten der Moabieten op en kwamen tot Balak en ze zeiden, Biliam heeft geweigerd met ons te gaan. Kijk, dat is ook onvolledige weergave. En waarom zouden die gasten, die gezanten dat zo gezegd hebben? Wel, ik vermoed dat zij er niet zo van overtuigd waren dat Biliam de waarheid sprak. Biliam legde de schuld op de Heere. De Heere weigert mij toe te laten met u te gaan. Maar zij hebben het er met elkaar onderweg over gehad en gezegd, ja, zo probeert hij zelf buiten schot te blijven. Maar hij weigert. En ze hebben ook wel een reden gevonden waarom hij weigert. Het geld dat ze bij zich hadden, dat was niet genoeg. Hij wil meer loon, meer honorarium hebben. En vandaar als zij bij Bala komen, dan zeggen ze niet, Biliam zei dat de Heere weigerde hem toe te laten, hem te laten gaan. Nee, ze zeggen, Biliam weigert te komen. En zoals die gezanten erover denken, zo denkt ook Balak erover. Want Balak denkt bij zichzelf, nu daar is wel doen aan. Als het daarop vastzit, als Biliam vindt dat hij te weinig beloning in het vooruitzicht gesteld heeft, daar is voor de koning van Moab wel doen aan. En vandaar dat hij besluit om zich niet bij de weigering van Biliam neer te leggen, maar een tweede gezantschap te zenden, nog meer gezanten en nog aanzienlijker, nog eerbaarder, nog mensen van groter aanzien, nog mensen met meer positie in dit leven nog, om op die manier nog meer indruk te maken op Biliam. En het de man uit Petor te laten weten dat het Balak werkelijk ernst is. En dan moet dat gezantschap Biliam ook het aas voorhouden waarin hij bijten zal. En wat is dat aas? Want ik zal u zeer hoog vereren en al wat gij tot mij zeggen zult, dat zal ik doen. Dus dit keer niet een bepaald bedrag, maar een blanco check. Waar Balaks handtekening al onder staat en waar Biliam zelf het bedrag op in mag vullen. En dat wordt natuurlijk helemaal een zware verzoeking voor deze man. Die toch al zo vast zat aan het geld. Die het loon van zijn ongerechtigheid, ik herinner u nog een keer aan de woorden van Petrus in de tweede brief. Het loon van de ongerechtigheid lief. Als Balak hem op zo'n manier behandelen gaat, dat Biliam zelf mag zeggen, dat en dat wil ik hebben. Al wat gij tot mij zeggen zult, zal ik u doen. Dan wordt de verzoeking wel ernstig. En dan scherpt Balak door middel van zijn gezanten die woorden aan met wat we in het 16e vers lezen. Laat u toch niet beletten tot mij te komen. Miriam, ik heb begrepen dat er beletselen zijn, dat er dingen in de weg zitten. Maar laat u niet beletten. Laat u door niets beletten. Laat er niets zijn wat u als een argument gebruikt om niet te komen. Wat dat dan ook voor beletselen zijn van financiële aard of van godsdienstige aard. Miriam, ik zal u grotelijks en hoogelijk vereren. En ik zal u alles geven wat ge me zeggen zult. Ja, en zo inderdaad wordt de verzoeking voor Biljam nog zwaarder. Zeg nu nog maar eens nee. Als je hart aan het geld verkleefd zit. En als je ziel naar eer en aanzien uitgaat. Zeg dan maar op zo'n uitnodiging nee. En toch als die gezanten bij Biljam komen, dan treedt hij ferm op. Dan zegt hij, wanneer Balak mij zijn huis vol zilver en goud gaf, zo vermocht ik niet het bevel van de Heere mijn God te overtreden om te doen klein of groot. Nou, dat is flinke taal. In het uur van de verzoeking zo klaar en duidelijk spreken, ja, dat dwingt respect af. En Biljam geeft er in deze woorden blijk van dat hij eerbied heeft voor de Heere. Voor het woord van de Heere, dat zal hij onder geen beding willen overtreden. Dat zal hij niet willen, daar zal hij niet tegen willen zondigen. Bovendien, behalve dat blijkt dat hij respect en eerbied voor de Heere heeft, klinken deze woorden ook nog erg vroom. Want hij spreekt niet alleen over de Heere of over God, maar hij zegt de Heere mijn God. Het lijkt in het leven van Biljam zo gegaan te zijn dat in die periode na het vertrek van het eerste gezantschap en tussen en voor de komst van het tweede gezantschap er in het leven van Biljam toch wel wat gebeurd is. Want toen hij op dat punt stond dat hij die eerste gezanten vertelde, ik mag niet meegaan, toen heeft hij eigenlijk alle schuld op de Heere geworpen. En toen kwam uit in zijn woorden dat hij zichzelf daar alleen maar noodgedwongen in schikte. Maar nu lijkt hij veel gewilliger gemaakt te zijn. Nu spreekt hij zelfs over de Heere als over zijn God. Is hij helemaal voor de wil des Heren ingewonnen? Die indruk krijgen we wel. Ja, we krijgen de indruk dat Biljam nu ook losgemaakt is als het ware van die boezem, van die wortelzonde. Want hij zegt zomaar in duidelijke fiere taal, al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, dan betekent dat nog niks voor mij. Dat bevel van de Heere is me veel meer waard. Is hij werkelijk helemaal los van de greep van het naar het geld? Is hij genezen van die kwaal die aan zijn ziel wrat? Is hij verlost? Ja, is hij bekeerd? Als je vers 18 leest, zou je het zo wel denken. Maar als je vers 19 er dan weer naleest, dan blijkt die bekering toch maar een uiterlijke bekering te zijn. Dan blijkt dat wat hij in vers 18 zegt niet meer is dan de taal van zijn lippen. Want als dat nou zo is, dat hij genezen is van die kwaal, van die zondekwaal, van die hebzucht. Als dat zo is, dat hij het met de Heere eens geworden is. Als dat zo is, dat het bevel van de Heere hem meer waard is dan schatten van goud en van zilver. Waarom moet hij dan nu weer tot die gezanten zeggen, blijf vannacht hier? Waarom dan weer een uitnodiging om over te blijven en de volgende dag pas weg te gaan? Waarom moet hij, zoals zij zegt, er dan weer met de Heere over spreken? Hij weet Gods wil toch? Dat had de Heere toch in duidelijke taal gezegd. Gij zult niet met hen trekken. Gij zult niet dat volk vloeken, want het is gezegend. De wil des Heeren is hem bekend. Waarom wil hij dan nu toch nog weer een gelegenheid scheppen dat de Heere verder tot hem spreken zal? Gemeente, u ziet het. Je kunt niet zomaar op allerlei vrome woorden afgaan. Je kunt niet zomaar geloven wat hun mond beleidt. Je kunt niet zomaar geloven wat de taal der lippen is. Als wij heel argeloos geloven alle vroomheid die er verkondigd wordt en alle mooie woorden die er gesproken worden. En overal al die dingen waar de naam des Heren bij genoemd wordt. Als je dat allemaal maar voor waar aanneemt, dan kom je er bedrogen mee uit. Dat blijkt hier. En niet alleen hier. Zoveel respect als dat hij lijkt te hebben voor de Heren, heeft hij echt niet. Zoveel eerbied voor het bevel des Heren heeft hij heus niet. En zo weinig betekent goud en zilver voor hem nu toch ook weer niet. Biliam is een verdorven schepsel. Met vrome woorden. Uit een arglistig hart. En hij zoekt de arglistigheid van zijn hart te camoufleren met zijn vrome woorden. In zijn hart heeft hij die blanco check al lang aanvaard. Hij weet niet welk bedrag hij in zal vullen, dat ziet hij later wel. Maar in zijn hart is hij al lang van plan mee te gaan. Hij moet er alleen van God nog toestemming voor zien te krijgen. Hij wil alleen maar weten wat de Heere verder tot hem spreken zal. En ik denk dat hij nu in zijn hart denkt dat het hem eigenlijk niet eens meer zoveel uit zal maken of God nog wel wat tot hem zeggen zal en hoe God nog tot hem spreken zal. Ik denk dat hij nu alleen maar bedoelt dat hij nog een paar uur de tijd nodig heeft, dat hij er nog een nacht voor nodig heeft om zijn geweten ervan te overtuigen dat God het hem niet echt verboden heeft. Hij moet alleen nog wat rust voor zijn geweten zien te vinden. En als hij dat gevonden heeft, dan durft hij desnoods ook nog wel tegen het gebod van de Heere in te gaan. En God komt. Ook in die nacht. Wonderlijk, zegt u. Ja, de Heere is wonderlijk, ook in zijn daden. En de Heere geeft hem nog toestemming om te gaan ook. Nou, maar hoe kan dat nu? Eerst was de wil des Heren duidelijk. Het bevel des Heren was niet gaan, niet vloeken. En verandert de Heren nu? Nu zegt hij in het 20e vers, God nu kwam tot Biliam des nachts en zeide tot hem, terwijl die mannen gekomen zijn om u te roepen, sta op, ga met hem. Is de Heren veranderlijk? Is de Heere dan net als een mens die het de ene dag zo zegt en het de andere dag weer herroept en het heel anders zegt? We moeten goed begrijpen dat God aan Biliam alleen maar toestemming geeft om te gaan. De Heere geeft hem geen toestemming om Israël te vloeken. Er staat, sta op, ga met hen. En nochtans, daar zit de beperking in, nochtans zult gij dat doen het welk ik tot u spreken zal. En dan verklaart de Heere dat niet verder, dat komt straks wel, maar hij weet wat hij wil en hij weet wat hij bedoelt. Wat moet Biliam doen? Gaan. Maar dan zal God wat mensen ten kwade gedacht hebben ten goede gaan keren. En daar moet Biliam zijns ondanks aan meewerken. Doe nochtans Biliam wat ik u laten doen zal. Wat ik tot u spreken zal. En dat is geen vloeken. Dat is geen vloeken. De toestemming die Biliam ontvangt die gaat niet verder dan een toestemming om mee te gaan. Naar Moab te reizen. Maar verder niet. Voor de rest blijft Biliam gebonden aan Gods wil. En waarom doet God dat? Dat komt later openbaar. Ik wijd daar nu niet over uit. Dat doet de Heere, ik zeg het met twee woorden, omdat hij nu nog weer eens opnieuw Israël wil laten zegenen. Biliam weet dat niet. Als het morgen geworden is, dan haast hij zich en dan maakt hij zijn ezel in klaar en dan reist hij met die gezanten af. En dan denkt hij dat hij het al half en half gewonnen heeft. Voor één ding heeft hij al toestemming. Zover heeft hij God al gekregen, zo denkt hij. God is al op één punt hem tegemoet gekomen. Hij mag tenminste al mee. Dat mocht hij eerst niet, nu wel. Nu als God dan nu al toegegeven heeft op dat ene punt, dan komt de rest ook wel. Zo maakt hij zichzelf wijs. Dan geeft God hem straks ook wel toestemming om dat tweede te doen, wat ook eerst niet mocht, namelijk Israël vloeken. En Bileam vertrouwt op zijn eigen invloed die hij al meer op goden blijkt gehad te hebben, en zo zal hij de God van Israël ook wel kunnen beïnvloeden. En het resultaat, dan kan ik straks toch die check ingevuld bij Balak inleveren. En dus blijkt het nodig dat de Heere hem voor de derde maal gaat verschijnen, maar daarover volgende week beleven we wel zijn. Zo is de geschiedenis van Bileam tot op het punt waarop we de schriftlezing hebben afgebroken. Laten we de gegevens nog eens langs gaan en hier en daar stilstaan om er voor onszelf lering uit te trekken. We zagen dat Bileam zich in eerste instantie bij de wil van de Heere heeft neergelegd, noodgedwongen, omdat hij er niet tegen in durfde gaan. Hij gehoorzaamde, maar dat was geen gehoorzamen in liefde. Nee, dat was het niet. Geen gehoorzamen in liefde aan het, tot het gebod des Heeren. Dat was niet zoals je dat van de dichter van Psalm 119 leest. Hoe lief heb ik uw wet. Dat was niet de gehoorzaamheid van een Saulus van Tarse. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat was niet de overgave van het hart aan de Heere. Uw wil, Heere, is wet. Uw wil geschieden. Daar zat geen enkele liefde in. Absoluut niet. Het was wetsbetrachting. Jawel, het was formele, uiterlijke gehoorzaamheid. Maar het was alleen maar uiterlijke gehoorzaamheid, gehoorzaamheid aan de buitenkant. Zijn hart zei nee tegen Gods gebod, al zei zijn mond ja. En dat is een soort gehoorzaamheid die we nog vinden. Mensen die aan de wil des Heeren zich onderwerpen, omdat ze er niet tegenin durven gaan. Mensen die in hun leven allerlei dingen laten, omdat hun geweten tegen hen spreekt, maar in hun hart kiezen ze anders. In hun hart hebben ze allang anders gekozen. Zulke gehoorzaamheid is er ook onder ons, denk ik. En laten ieder zichzelf onderzoeken. Als wij aan de wil des Heeren ons onderwerpen en als wij bepaalde dingen in ons leven niet doen. Waarom dan niet? Ja, omdat God het niet wil hebben. Hoe vindt u dat God het niet wil hebben? Hoe vindt u dat? Ja, wat mij betreft, ja juist wat u betreft, zou God het wel goed moeten vinden. Dat zou het leven aangenamer en plezieriger maken. En dat zou u meer ruimte geven, niet waar? Zo is het met verschillende dingen die we nog wel laten uit fatsoen, die we nog wel laten omdat ons geweten het ons ook verbiedt, die we wel laten omdat ouders het niet willen hebben, die we wel laten omdat, nou ja, omdat het in de wil en de wet des Heren geopenbaard is, maar, oh ja, nee, gehoorzaamheid zonder liefde. Zonder liefde. Maar vergeet dan niet, als dat onze gehoorzaamheid is, dan is er één die dat weet. Ja, één, behalve God bedoel ik. Al zou je dat nou voor mensen verbergen, dan is er één die het ook weet. En dat is de duivel. En de duivel zal dan vol blijven houden met zijn verzoekingen en die zal de verzoekingen nog zwaarder maken. Als wij het gebod des Heren alleen maar gehoorzamen, noodgedwongen, maar in ons hart toch liefst dat kwaad doen of die weg gaan of daar ons begeven of enzovoort enzovoort. Als we in ons hart toch die andere keus, die verkeerde keus gedaan hebben, maar dat in ons leven nog niet uitleven en openbaren, dan zal de duivel opnieuw komen en dan zal hij zeggen, laat u niet beletten. Laat u niet beletten. Zo zegt Balak tot Bileam. Ja, zo zegt de vorst der duisternis natuurlijk tot Bileam, de duivel. Balak mag het dan misschien allemaal niet precies geweten hebben, hij heeft het vermoed, maar de duivel heeft het zeker geweten en hij gebruikt de Moabitische koning als zijn instrument om opnieuw een nog zwaardere verzoeking voor Bileam neer te leggen. Hij speculeert op het feit dat hij zijn hart al mee heeft. Ja, zijn hart al mee heeft. En dat is dan bij Bileam hebzucht. Dat is bij een ander weer wat anders. Maar wat het ook is, dit gaat de duivel doen. Hij gaat datgene wat niet mag en wat we toch graag willen aantrekkelijk maken. Wat voor gebod het nou ook is waar ons leven scheef gaat. En waar de verzoekingen bij liggen. Of dat nu het eerste of het tweede of het zesde of het tiende gebod is, dat doet er niet toe. De duivel weet ook die zwakke plek. En de duivel weet waar ons hart naar uitgaat, waar onze ogen naar zien, waar onze begeerte zich op richt. Op het huis van onze naaste, op de vrouw van onze naaste, op het bezit van onze naaste, waar onze begeerte zich heen strekt. Waar ons verlangen op is, waar wij onze gedachten mee vullen, waar we ons hart mee zouden willen vullen. De vorst der duisternis weet het en al weten we in ons geweten dat het niet goed is en al zijn we erbij opgevoed dat we het niet moeten doen. Toch gaat de duivel nog meer aantrekkelijkheid schilderen aan dat kwaad. En toch gaat hij het nog aannemelijker voorstellen. En toch gaat hij nog meer plezier erin ons voor ogen stellen. En dan wordt het al moeilijker om nee te zeggen. Dan wordt het al moeilijker om dat aanbod af te slaan. En dan gaat de mens redeneren zoals Bileam redeneerde. Je weet dat het niet mag. Maar je gaat toch tijd zoeken om niet met de Heere te overleggen, nee, maar om met je geweten te overleggen. Om te zien hoe verre je je geweten tevreden kunt stellen en tegelijk ook de zondige begeerte van je hart tevreden kunt stellen. Kent u dat conflict niet? Ik denk dat elke kerkganger dat kent. Elke kerkganger, of hij moet totaal versteend zijn en geen geweten meer hebben. Maar zolang je nog een geweten hebt, dat voor een deel nog gevormd wordt door de wil des Heren. En zolang je in je geweten nog weet, dit mag niet, dit verbiedt God. Dit is iets wat hij niet hebben wil. Dit is niet tot zijn eer, dit is niet tot de zaligheid van mijn ziel. Zolang je in je geweten er nog van overtuigd bent. En zolang je ook nog een hart hebt, dat boze en zondige hartstochten heeft. En vuile begeerten en onreine gedachten enzovoort, zit je vaak in dat conflict. En dan is het maar te hopen dat we zo ver komen, dat we in alle oprechtheid de keus mogen doen en dat voor de Heere beleiden, Heere, uw wil geschieden. En streep mijn wil en streep mijn begeerte door en kruisig mijn oude mens. Want anders blijf je tot in je dood in dat conflict zitten. Nee, misschien niet eens. Dan kun je ook de weg van Bileam opgaan. Want wat gaat er gebeuren in Bileams conflict? Daar gaat zijn hart het winnen van zijn geweten. Ik bedoel, daar gaan zijn zondige begeerten het winnen van het bevel des Heren. Want hij redeneert. En als je gaat redeneren, redeneer je altijd naar jezelf toe. En dan krijg je die overleggingen, ja, wat zit er nou eigenlijk voor kwaad in? En waarom zou je het nou niet doen? En één keer is toch zo erg niet. Dan probeer je het met je geweten op een akkoord te gooien. Dan probeer je dat gebod van de Heere zo uit te leggen en zo te interpreteren dat het toch eigenlijk wat anders betekent dan dat je er vroeger altijd van gemaakt hebt en dat anderen ervan gemaakt hebben. Tuurlijk, er zijn wel dingen die er tegen pleiten om het te doen, maar die laat je zo'n beetje weg. En de dingen die ervoor pleiten, die ga je meer en meer benadrukken. En intussen zegt de vorst der duisternis, niet met zoveel woorden, maar het komt er wel op neer, laat u niet beletten. Laat u niet beletten.
Wat er ook is. Je ouders zeggen dat het anders is. Laat u niet beletten. In de kerk wordt gezegd dat dat een weg ten verderven is. Laat u niet beletten. God schijnt in zijn woord te zeggen dat de weg van de goddeloze hard is. En dat hij zondigt tegen zijn ziel. Laat u niet beletten. Je kunt altijd nog terug. Er is altijd nog een later. Laat u niet beletten om tot mij te komen, zegt de zonde. Laat je door je geweten niet in de weg staan. Laat u door de wil des Heren ook niet tegenhouden. Laat u door vrees voor het gericht op de jongste dag ook niet beletten. Doe wat u aangeboden wordt. Als je hart dan niet vast besloten is door de genade Gods, om met Jozef te zeggen, zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God, dan ga je. Vroeg of laat. Dan geven we toe. Met een kloppend hart in het begin, jawel, met een kloppend hart. Aarzelend. Met een beschuldigend geweten. Maar op den duur al vrijmoediger. En zo voert de weg van velen ten verderven. Tegen hun eigen geweten, tegen de geopenbaarde wil van de Heere in. Maar de vorst der duisternis heeft het gewonnen met laat u niet beletten. En dan kun je intussen, net als Biliam, nog de schijn ophouden. Dat kan ook nog, omdat je zo'n ellendig arglistig hart hebt. Dat kan ook nog. Dan kun je nog voor de buitenwereld, zoals Biliam tegenover de gezanten van Balak zeggen, al zou Balak me zijn huis vol met zilver en goud geven, dan zou ik toch het bevel van de Heere niet willen overtreden. En zo kun je gruwelijk zondigen tegen je eigen geweten in. Proberen van God nog toestemming te krijgen ook om het kwaad te doen. En ondertussen ook nog een vrome jongen of een vroom meisje of een vrome man of een vrome vrouw lijken. Uit het hart des mensen komen voort. Heeft de Heere Jezus te veel gezegd toen hij dat zei? Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen. En alle kwaad dat er onder de zon is. Het komt uit je hart. En als je nu je hart, je boze hart, maar de vrije teugel laat, dan gaat de mens straks als een blind paard verder, totdat hij neerstort in eeuwige verwoesting. En waarom onthult de Heere dit nu alles? Waarom? Omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot de kennis der waarheid en tot behoudenis zouden komen. Maar dan in de weg der bekering. Zijn weg. En zijn weg is de weg der bekering. Waarom openbaart de Heere ons deze dingen? Waarom spreekt hij de Heere Jezus over datgene wat er uit het hart des mensen voortkomt? Waarom laat hij Jeremia zeggen, het hart is arglistig en dodelijk en dodelijker dan enig ding? Waarom laat hij dat zien, geïllustreerd in het hart van Biliam, in het hart van Judas, in het hart van anderen in de schrift? Waarom? Omdat hij weet dat ons hart in wezen niet anders is en wij dezelfde weg kunnen gaan en dezelfde oordelen over ons heen zouden halen. Maar zoals hij Biliam zocht terug te houden van die weg van het verderf, zo zoekt hij ook ons terug te houden. En vandaar die waarschuwingen. En vandaar die eerlijkheid in de schrift. En vandaar ook dit deel in de openbaring Gods. Wij moeten in de weg der bekering tot God vluchten. En behoud en zaligheid zoeken in het werk van de Heere Jezus Christus. Want als je het niet doet. Als je het niet doet. Als je dat voorbeeld volgt van deze waarzegger uit Mesopotamië, dan krijg je van God straks ook nog toestemming. Dan mag je op weg. Dan, Dan zegt de Heere nu tegen Biljam, sta op en ga met hen. Maar dat is geen weg in zijn gunst. Dat blijkt wel uit vers 22. De toorn Gods werd ontstoken. Je kunt wel eens, om zo te zeggen, passieve permissie van God krijgen om een weg der zonde te gaan. Maar God blijft toornen. De Heere kan een mens wel eens laten gaan. In de verblindheid van zijn hart. Maar op die weg loopt hij onder de toorn van God. Gemeente, wat zit hier nou voor evangelie in? Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik met deze geschiedenis bezig was in de voorbereiding, toen heb ik me die vraag ook gesteld, wat is hier nou voor evangelie? Waarschuwing genoeg, en waarschuwingen zijn ook heilzaam. Waarschuwingen zijn ook heilzaam. Het hele verkeer waar u en ik deel aan nemen bestaat uit waarschuwingen en waarschuwingsborden. Dat is heilzaam, niet waar? Anders zouden er nog meer ongelukken gebeuren. En zo heeft de Heere langs de weg van ons leven ook allerlei waarschuwingsborden gezet. En dat is heilzaam en dwaas. Die mens die zich van die waarschuwingsborden en die signalen niets aantrekt. Dwaas die mens die het baken in zee ziet. En toch zich niet laat waarschuwen. Maar die straks de weg van Biljam inslaat. En met Biljam omkomt onder de oordeel. Dus op zich is het niet onjuist en heilloos om waarschuwend en uitsluitend waarschuwend te preken. En toch wil je als verkondiger van het evangelie natuurlijk ook het evangelie doorgeven. Ook in een geschiedenis als deze, maar zit hier evangelie in? Gemeente, mag ik u voorstellen om het woord wat ik als onze tekst gekozen heb, nog eens een keer te lezen. Kwam uit de mond van Bile van Balak en het werd gesproken door de gezanten van Balak tot Biljam. Maar is het niet de ganse heilige schrift die ons doet weten dat ook de koning aan de rechterhand des vaders hetzelfde zegt tot zondaren? En daarom kun je ook over deze tekst spreken. Niet meer alleen als een woord van die verdorven koning, die afgodendienaar daar in Moab, die niet anders beoogde dan het verderf en de ondergang van het volk des Heren, maar als een woord dat misschien letterlijk nergens, maar in wezen en in geest overal in de schriften doorklinkt. Het woord van de Heere Jezus Christus, gesproken toen hij op aarde was, gesproken nu ook door zijn knechten, nu hij aan de rechterhand Gods verheven en verheerlijkt is. Het woord waarin hij tot u en tot mij en tot allen zegt, laat u niet beletten tot mij te komen. Dat zei de duivel. En de duivel heeft in zo menig mensenleven succes met dat woord. Maar dat zegt welmenend en zeer getrouw en liefdevol de Heer Jezus ook. Laat u niet beletten om tot mij te komen. Door niks. En er zijn zoveel beletselen niet waar op de weg naar de Heer. Er zijn zoveel dingen die ons terughouden. Er zijn zoveel dingen waarin we verstrikt raken. Dat kan door aardse zaken en aangelegenheden zijn. Je hebt het zo druk en je bent zo bezet. Laat u niet beletten, al heb je het nog zo druk en al ben je nog zo bezet. Je moet voor dit vroeg op en je moet voor dat werken. Laat u niet beletten, zegt de Heere, om tot mij te komen. Zoek geen verontschuldiging achter de veelheid werk. Zoek geen verontschuldiging achter het huiswerk dat je moet doen. Achter het proefwerk waarvoor je moet leren. Laat u niet beletten om tot mij te komen, zegt de Heer. Er zijn zoveel zorgen in mijn leven. Zoveel moeite en daar kan ik soms niet van slapen en dat houdt me maar bezig. En toch de Heere zegt, ondanks dat hij precies weet welke moeite we hebben en welke zorgen we hebben en welke slapeloosheid we kennen. Hij zegt, laat u niet beletten tot mij te komen. De zorgvuldigheden van dit leven niet, noem maar op. En zeker niet dat zondige. waar de wereld zijn greep naar je hart uitstrekt en waar Satan je wijs maakt, je bent jong genoeg en dat andere kan later wel, of je hebt nog de tijd, je bent al wel van middelbare leeftijd, maar je hoopt toch oud te worden, nietwaar, en in je ouderdom heb je veel meer tijd, en dat soort listige gemeenheden en bedriegerijen van de vorst der duisternis. Maar de Heere zegt, in welke leeftijd ook, in welke omstandigheden we ook zijn, laat u niet beletten om tot mij te komen. En dan is, o, dat geraffineerde hart van de mens er weer, om de uitnodiging des Heren terzijde te leggen, althans voor nu. Zoals in de gelijkenis van dat bruiloftsmaal, u kent dat wel, de Heren vertelt die gelijkenis van die koning die een maaltijd wilde maken voor zijn zoon. En hij had allerlei mensen genodigd en op de dag van de bruiloft worden de knechten uitgestuurd om de genodigden te halen. En de ene zegt, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En de ander zegt, ik heb een stel ossen gekocht en die moet ik beproeven en daarom kan ik niet komen. En een derde heeft een huis gebouwd en een vierde een akker gekocht en een vijfde heeft, ik weet allemaal niet wat. Maar het resultaat is dat ze niet komen. Genodigd, jawel, ernstig en welmenend genodigd, er was plaats voor hen, maar geen zin. Andere dingen gaan voor, andere dingen zijn belangrijker, maar de Heere zegt het tot allen die genodigd worden, laat u niet beletten. Jongens en meisjes, ik weet het wel, er zijn een hoop dingen waar je aandacht aan moet geven, er zijn een hoop dingen waar je hart zomaar naar uitgaat, maar één ding, de Heere zegt, geef mij uw hart. En laat er nou niets in je leven zijn waardoor je dat laat voorkomen en verhinderen. Laat er nou niets zijn dat je voorrang geeft in je leven. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Jongens en meisjes, opgroeiende jeugd. Ik weet het wel, je hebt in de ontwikkeling die je meemaakt en in de tijd waarin je staat zoveel dingen aan je hoofd. En met schoolwerk en met verkering en noem maar op, niet waar? Misschien met zorgen ook van, zal ik straks nog werk kunnen vinden en zal ik een baan kunnen krijgen? En misschien voor hoe kort dan maar. Al die dingen die zijn er. Maar laten ze je niet beletten om tot de Heere te komen. Want Hij heeft te geven wat je meer nodig hebt dan alles hier op aarde. Een hart dat Hem vreest en genade en vergeving van zonde. En dat wil Hij schenken aan elk die tot Hem komt. En aan elk die Hem smeekt. En als je de jeugdjaren achter de rug hebt. En je eenmaal zelf een gezinsleven hebt of in de maatschappij een plaats gekregen hebt of op welke manier dan ook in het leven staat en van middelbare leeftijd wordt en over de streep aan de andere kant van de 40 komt en gaat groeiend naartoe groeien naar de bejaarden en de ouderen. En misschien al boven de 65 gekomen bent, er zullen altijd wel dingen blijven waardoor je belet wordt. Zelfs al heb je niks anders te doen dan in je stoel te zitten. En in je ouderdom al het werk los te laten. Dan blijven er nog allerlei beletselen. En dan blijven er nog allerlei dingen. Goede dingen, verkeerde dingen. Die toch in de weg staan. En die toch een scheiding maken. En die toch ons van de Heere afhouden. Laat u, zegt de Heere, in al zijn welmenende liefde niet beletten. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat wordt tot allemaal gezegd. O, alle gij einden der aarde, wend u tot mij en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Kom tot hem die nodigt. Amen. We zingen Psalm 32 en daarvan het vijfde vers.
O Heere, wij mogen u ook aan het einde van deze tweede dienst op deze zondag danken voor uw trouwe zorg aan onze zielen nog weer besteed. Gij hebt nog weer woorden der zaligheid gesproken. Woorden van vermaan en van waarschuwing ook. En hoe nodig zijn ze in ons leven, in ons ongeregelde leven. In ons leven zondig en verloren en verdorven. Maar gij hebt ook woorden der zaligheid, woorden van leven en vrede en troost gesproken. Heren, want de nodiging is ook vanavond weer uitgegaan. Tot weerbarstige mensen, tot zondige mensen. Zoals eens de nodiging ook tot Biliam uitging. Maar nu is het niet alleen uw woord dat nodig. Nu is daar ook, o Heere, bind dat ook op ons hart. Nu is daar ook de stem van de verleiding. En u zegt het en hij zegt het, de boze, laat u niet beletten. Heere, wilt gij het winnen? Wilt gij geven dat uw woord de overhand krijgt? En dat zijn stem verstomt? En wilt u het voor het eerst of bij vernieuwing schenken, Heren, dat we ons gewonnen mogen geven aan u. En mogen komen tot u. En de zonde mijden en vlieden. Wilt gij zo uw genadewerk doen. En wilt gij uzelf verheerlijken. Gedenk ons, Heren, ook in de week die wij ingegaan zijn. Zegen ons bij ons werk en bij alles wat ons nog te doen staat. En wilt gij ons ook in die dagelijkse arbeid sterken en bekwamen. Wil ons er genade in geven om ook u daarin nodig te hebben. Maar laten die op zichzelf nodige en goede dingen ons toch geen beletselen worden om tot u te komen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen de eerste psalm, het eerste vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.